Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over maten en gewichten. Een half uurtje nog en dan kan zich in Versailles een revolutie voltrekken, want dan is er een historische stemming over de standaard kilo in Parijs. De moederkilo, waar alle kilo's in de wereld van zijn afgeleid. Hoe zit dat precies en welke wereld gaat er schuil achter al onze maten en gewichten? Heb je vragen erover, stel via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan even WhatsAppen, de nummer vind je op bnr.nl. Maar je mag natuurlijk altijd ook even bellen. 020-468-4x0 en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn maten vandaag in de uitzending, sorry, ik kon het niet laten. Marijn van Veghel, hij is van VSL, het Nationale Metrologie Instituut. En ik praat met Bart Grob, conservator van het Rijksmuseum Boerhaven.
Goedemorgen.
Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Welkom, fijn dat jullie er zijn. Marijn, wat is er mis met de Grande Kilo in Parijs?
Wat er mis is met de Grand Kilo in Parijs. Nou, dat is eigenlijk het laatste artefact, zoals we dat noemen. Dat is echt een metalen voorwerp. En die ligt in een kluis en die wordt heel goed bewaard. Maar we weten niet helemaal zeker of hij wel dezelfde massa houdt de hele tijd. Er zijn aanwijzingen dat hij misschien wat lichter of wat zwaarder is. Dat is moeilijk te zeggen. Hij weegt altijd per definitie een kilo. Maar hij wordt vergeleken met andere kilo's die in dezelfde kluis worden bewaard. En dan zien we dat al die kilo's iets zijn gaan verschillen in massa. Als je ze op een balans legt, is je niet meer helemaal in evenwicht.
De kilo is afgevallen.
We denken eigenlijk dat het meeste vermoeden is dat inderdaad de officiële kilo ietsjes is afgevallen, ja. Die zit helemaal aan de onderkant van de groep.
Dus ik weeg helemaal geen 95, ik weeg 95 met nog een beetje.
Het is niet zoveel als je nu suggereert, maar een heel klein beetje, ja.
Ik werd net al heel blij over mijn gewicht.
Ja, het gaat wel om microgrammen, dus.
Op microgrammen. Ja. Dan gaat het over om microgrammen. Is dat echt zo belangrijk? Ik bedoel, als we kijken naar gewicht, Als ik een kilo vlees haal bij de slager, is het toch altijd, mag het ietsje meer zijn?
Ja, bij de kilo vlees voor de slager, daar is dat niet zo'n probleem voor. Mm-hmm. Het is wel zo dat zien we ook in het verleden. Als je de maten op het hoogste niveau goed hebt, dan vertaalt dat zich door ook in de dingen die in de praktijk gebeuren. En het is net als het bouwen van een huis. En je moet een goed fundament hebben. En als je dus de nauwkeurigheid van de hoogste maten, de standaarden, als je die beter hebt, dan kun je ook technologisch stappen zetten in de wetenschap en de technologie. En daar zijn in het verleden hele mooie dingen gebeurd, juist omdat we die eenheden beter hebben gedefinieerd.
Ja, nu is het zo dat de stemming gaat er straks over wat er in plaats van het metaal moet komen. Tussen metaal was volgens mij platinum met nog iets.
Platina, iridium.
Iridium
er zit 10% iridium in om het wat harder te maken, zodat het minder makkelijk beschadigt.
Waar wordt de nieuwe kilo dan van gemaakt?
De nieuwe kilo. De nieuwe kilo wordt niet echt meer een object. Hè. Dat is het idee van de stap, dat we het weggaan van een object en dat we het ophangen aan een natuurconstante. Dus er komt dadelijk een nieuwe definitie van de kilo en die is gebaseerd op een natuurconstante, namelijk de constante van Planck. En dat is een van de belangrijkste natuurconstantes die we hebben.
Wie kent Planck niet? Ik bijvoorbeeld. Wat is de constante van Planck?
De constante van Planck is een constante uit de kwantummechanica. Mm-hmm. In de kwantummechanica hebben ze ontdekt dat licht bestaat uit deeltjes, die noemen we fotonen. En de energie van dat deeltje hangt samen met de golflengte van het licht en de koppeling daar, de kleur van het licht. En de koppeling daartussen wordt bepaald door de constante van Planck.
En waar komt het gewicht dan?
De energie.
Want de lichtstraal weegt toch niet? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, maar zo'n lichtdeeltje heeft energie. En licht zit energie in. Zo werkt ook een zonnecel.
Ja.
Dus de energie van zo'n lichtdeeltje. En in energie, daar zit ook. En je weet ook mechanische energie. Als je zwaar bent, dan kost het meer energie om iets in beweging te brengen. Dus er zit een koppeling tussen energie en massa. En dus in de energie zit ook de kilogram. En dat wordt nu gebruikt om, ja, op een manier die gecompliceerder is dan misschien een object, om de kilo vast te leggen. Maar het voordeel is dan, omdat het echt een natuurconstant is, die constante van Planck, dat die is gewoon uit zichzelf altijd hetzelfde. Die gaat niet meer veranderen, die kan niet driften, die kan niet zwaarder worden. Ja, je kunt de natuurconstante niet laten vallen en dat er een stukje afspringt, zoals wel met een kilo kan.
Okay.
Dus
Nee, ik ga zo meteen verder, maar ik ga even naar Bart, want het is een historisch moment. We gaan bepalen hoe de kilo eruit gaat zien. Met de constante van Planck heb ik net begrepen. Hoe ging het in 1889 aan toe bij de eerste stemming, zeg maar, van de oerkilo?
Ja, dat was nog wel een heel gebeuren, hoor. Er is voorafgaand eigenlijk voordat we die kilo hadden, moeten we eigenlijk nog een stukje verder voordat we daarover over gestemd kon worden. Het begint namelijk bij de meter. De meter die werd vastgesteld in 1799 door de Fransen. Want die hadden net die Franse revolutie gehad. En hun leuzen, gelijkheid, vrijheid en broederschap. Mm. En vooral dat gelijkheid, dat wilden ze doortrekken over heel Europa. Ze hadden het, Napoleon had dat allemaal onder zijn bewind. En zo'n meter en standaardmaat, dat was natuurlijk perfect. Dat had ook een politiek doel, want je schept een eenheid.
Egalité.
Oui. Ook hoe dat belangrijk. En, maar als je een meter vaststelt, dan kun je daar ook een inhoudsmaat van maken. Dan maak je van die meter, neem je 10 centimeter, dat doe je 10 bij 10 bij 10. Dan heb je een mooie kubus. Die giet je vol met water. Dan heb je een liter. Nou, dat is een standaard inhoudsmaat geworden. En die liter water, die weegt 1 kilo. En zo zijn al die maten, al die standaardmaten, dat is Marijn veel beter uit te leggen van het hele systeem, komen misschien straks nog wel op. Zo zijn al die maten die hangen met elkaar in verbinding. Nou, en die meter, conferentie, die heeft, ik geloof, 70 dagen heeft dat geduurd in Parijs. Was men daarmee bezig, van hoe lang moet die nou zijn? Hoe lang is nou een meter? En uiteindelijk heeft men daar overeenstemming mee bereikt. En toen is gezegd van, nou, een meter is dan 1/10 miljoenste deel van de afstand tussen de pool en de evenaar. Als je een denkbeeldige lijn over de aarde trekt, van de Noordpool naar de evenaar, dwars door Parijs heen, want dat moest dan natuurlijk wel door Parijs, en niet door Amsterdam, maar door Parijs. En als je daar dan 1/10 miljoenste van neemt, dan weet je wat de meter is.
Ah,
maar er zit ook nog, er zit ook
of 1/40 miljoenste van de omtrek natuurlijk, als je het helemaal doet.
Precies, ja. Maar eigenlijk, omdat we natuurlijk trots zijn op onze eigen wetenschappers, vertel ik in het museum altijd het verhaal, nou, die hele standaardisering van die maten begint met onze grootste wetenschapper uit de geschiedenis, Christiaan Huygens. Briljant man, 17e eeuw. En die wiskundige ook. Ja, en die
broer van Jan?
Nee. Nee.
Oké, dus
zijn
ton veel
niet aan duigen. Hij was de zoon van Constantijn Huygens.
Constantijn Huygens.
En die berekende dat hij was met klokken bezig. En als je nou een slinger hebt, hij heeft een slingeruurwerk uitgevonden. Als je een slinger hebt die precies 1 meter lang is, dus een koord van 1 meter, bind je steen aan, die gaat dan in 1 seconde heen en weer. Nou, dan heb je een mooi precisietijdmeterinstrument. Maar dan moet je dus wel exact een meter hebben. Dus daar is het eigenlijk. Het is eigenlijk allemaal gewoon bij Huygens begonnen.
Die Fransen doen daar stoer over. Het is gewoon van ons.
Precies.
Ja, Marijn, wie zijn de mensen die daarover stemmen zo meteen?
De officiële stemming wordt gedaan door mensen van alle regeringen, van alle landen die de meterconventie hebben getekend. Het is namelijk zo, als het uiteindelijk wordt besloten, dan heeft het ook een implicatie voor de wet. Alles wat in de wet moet worden gemeten, hoeveel kilometer per uur je mag rijden, ja, dan moet wel ergens officieel zijn vastgelegd wat dan precies die kilometer is. Ook voor handel en dat soort zaken heeft het allemaal wettelijke status. Dus vandaar dat de overheden mogen daarover beslissen. Dus namens Nederland zit een ambtenaar van Economische Zaken in Parijs die gaat stemmen. Alleen ze doen dat natuurlijk wel op een voorstel dat gemaakt is door alle meteorologen over de wereld, alle meters.
Wat een collega van jou zit ook daar.
Ja,
die stemt dus dan niet mee.
Nee, die mag niet stemmen. Die heeft wel meegeschreven aan het voorstel. Dus mijn collega Gert Rietveld, die is lid van het internationale comité. Dat is best wel een mooie baan. Er zitten 18 mensen in wereldwijd en die hebben het voorstel voorbereid. Dus die hebben dat ingebracht en eens hopen dat de regeringen er allemaal mee instemmen.
Ja. Want over de meter is er een tijd geleden ook zo'n stemming geweest, volgens mij.
Ja, de meter, die is al een paar keer veranderd. Een keer in de jaren 60, was dat een staaf van platina iridium met de streepverdeling van een meter. Maar in de jaren 60 heeft men dat gekoppeld aan een spectraallijn van de golflengte van een spectraallijn van krypton.
Ja, zie je, dat dacht ik aan. Weet je wat? Dat ga je me zo uitleggen. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar we gaan het er zo over hebben. De spectraallijn van krypton, wat was het weer?
Ja, krypton.
De krypton, oké. Ja, krypton, dat ken ik alleen van Superman. Maar blijkbaar heeft het ook met ons hier op aarde wat te maken. Dus we gaan er zo verder over praten. Heb jij nog een vraag? Wat als er straks tegen die nieuwe kilo wordt gestemd wordt bijvoorbeeld? Laat het ons even weten. Bel even 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag mag je alles vragen over onze maten en gewichten. Ik praat erover, en dan heb ik het niet over mijn maten en gewichten, maar over de maten en gewichten die we in het algemeen gebruiken. Ik praat erover met Marijn van Veghel van VSL, het Nationale Meteorologie Instituut, en met Bart Grop, conservator van het Rijksmuseum Boerhaven. Je kan je vragen sturen via Twitter @BNR, via Facebook, of je mag me mailen askme@bnr.nl. Je kan natuurlijk ook WhatsAppen. Het nummer staat op bnr.nl of bel even 020-468-4x0. Nationale Meteorologie Instituut, dat spreekt voor zichzelf wat jullie daar doen. Maar even, het Rijksmuseum Boerhaven, wat maakt dat zo bijzonder? Wat maakt jou een specialist over gewicht en maten?
Nou, wij zijn het museum waar ik werk, is het Nationale Museum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en voor de Geneeskunde. Mm-hmm. En wij verzamelen de materialiteit van wetenschap, zoals we dat als collega's onder elkaar vertellen. Vanaf 1600 zo'n beetje tot aan nu. Dus alle apparaten, instrumenten, objecten die wetenschappers vastgepakt hebben. En dat gaat van meters tot aan aardglobes, tot aan chirurgische boren, tandzagen.
Wow.
Alles wat daartussen zit.
En dus ook alle meet- en weeginstrumenten die je kan indenken, die daarmee te maken hebben. Ja. Oké, nou dan ga ik even terug naar Marijn. Want Marijn die begon net over de spectrumstraal van krypton te praten. even nog een keer. Ja. De meter, ja.
De meter was dus ooit een staaf platina met hele nauwkeurige streepjes erop. En dat is in de jaren 60 vervangen door de golflengte van krypton. Maar dat heeft maar kort mogen duren, want in de jaren 80 heeft men besloten om het te koppelen aan de lichtsnelheid. Dus de lichtsnelheid heeft toen een constante waarde gekregen, waarmee de meter eigenlijk de afstand is die licht aflegt in een bepaald deel van een seconde. Okay. Een seconde wordt weer gemaakt met atoomklokken. Dus dat zijn hele nauwkeurige klokken die gebruik maken van een zogenaamde hyperfijn overgang van het cesiumatoom.
Ja, cesiumatoom. Ja, weet je, maakt het allemaal zoveel makkelijker, Marijn. Geef iemand een kop koffie voor Marijn, dan wordt hij echt wakker. Ik probeer het te begrijpen, echt waar.
Als ik
soms als kuifje in Afrika naar je kijk, dan weet je waar het door komt.
Ja,
hè? Okay.
Nee, ik kan me goed voorstellen. Maar ja, je gebruikt cesium en krypton en men zoekt naar de atomen met de beste eigenschappen. En ja, dan soms kom je uit bij iets wat we allemaal kennen. Zoals sommige dingen zijn gekoppeld aan water. En bijvoorbeeld de temperatuur is...
Ja, wat is er mis met 1 liter water? Dat, als je dat gewoon als 1 kilo ziet. Of komt er dat je verschillende soorten water nu hebt? Gemineraliseerd?
Nou ja, dat is één, de samenstelling. Het is ook, water zet natuurlijk wel uit als het warmer wordt. Dus je moet de temperatuur van het water dan ook heel goed kunnen controleren. Dat was een van de problemen met de oorspronkelijke definitie. Dat een kubieke meter water, dan moet je specificeren bij welke temperatuur. Terwijl als dat kilo, die platen een kilo, als die wat uitzet, dan wordt hij groter, maar hij wordt niet minder zwaar.
Ja. Ja. Oké, prima. Ik geef even naar Adrianus. Adrianus, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Ja, ik zit me eigenlijk af te vragen, die kilogram, mm-hmm. Als we die kilogram nou als standaard hadden genomen en we hadden hem gewogen op de evenaar, of we hadden die kilo genomen en als standaard gewogen op de Noordpool. Daar zit verschil in vanwege de aantrekkingskracht.
Ja, daar hadden
dus
we het net over in de break.
Hoe kan nou een kilo zijn?
Ja, dat had ik net ook al opgemerkt in de break, maar ik denk ik wil niet bij de hand doen, dus ik wacht tot jij belt. Maar ja, de evenaar is hier natuurlijk een stuk lichter dan op de Noordpool.
Ja, hij weegt minder. Er is een verschil tussen de massa van een object en het gewicht. Het gewicht is hoe hard de aarde eraan trekt. En dat is afhankelijk van enerzijds de massa, maar anderzijds ook de aantrekking van de aarde. En de massa is hoezeer het object zich verzet tegen een snelheidsverandering. En dat is onafhankelijk van waar je bent. Dat is overal hetzelfde. Dus het is overal 1 kilo. Alleen als je die kilo zou verplaatsen, dan klopt het inderdaad dat de aarde er op de ene plek harder aan trekt dan op de andere plek.
Ja. Ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen en dan gaan we eventueel toelichten daarna. Oké? Okay? Ja, het is een uitdaging. Zeker voor wetenschappers, maar we gaan toch even proberen. Hij wordt nu al nerveus. Zie je dat? Maar hij begint nu al te trillen. We gaan toch proberen. We beginnen bij de eerste. We betalen al jaren te veel bij de slager. Feit of fabel? Een kilo is lichter.
Nee, je krijgt gewoon wat je betaalt, zou ik zeggen.
Ja. Ja. Feit. Ja.
Ja. Ja. Dus het is een fabel. Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Een liter water weegt 1 kilo. Hebben we het net over gehad. Feit of fabel?
Dat ligt aan de temperatuur dus.
Ja, ja precies. Okay, dus dat is
bij de juiste temperatuur is dat
een feitelijke fabel. Ja. En dan gaan we de laatste. We moeten dat klopt niet. Ik had de andere voor de laatste gezet. Van, door het smelten van de ijskappen kan een meter dus nooit meer gemeten worden van pool tot pool of van pool tot evenaar.
Nee, maar daarom hebben we nu dus ook die lichtsnelheid.
Ja, dus het is een feit.
Het is een feit.
Het is een feit, ja. En moeten de Amerikanen en de Britten verplichten om mee te doen met onze meter en kilo's? Feit of fabel?
Over het moeten, dat is een mening, denk ik. Ze hebben in feite er al wel voor getekend. Ook zowel Amerika als
het Verenigd Koninkrijk. Het is moeilijk, hè? Het is moeilijk, gewoon feit of fabel, wat denk je? Je mag het zo toelichten.
Het is een feit dat ze zich eraan moeten houden.
Ja, okay, goed, ben ik ermee eens. Ja.
Kijk, zie je, het valt niet mee. Ik heb het altijd met wetenschappers in de studio.
Ja, meetwetenschappers die willen altijd alles heel precies zeggen.
Precies zeggen, ja, dat begrijp ik. Ik begrijp het, en zeker dit jaar. Nee, maar precies. Eigenlijk even, dan mag je toelichting nodig, maar ik heb wel een WhatsApp hier die binnenkomt. Hoi, klopt het dat de kilo niet overal in de wereld hetzelfde is? Dat hebben we net al gezegd, want de evenaar verschilt van de Noordpool. En wat maakt die afwijking dan nog uit?
Nou ja, als ik een voorbeeld mag geven uit de geschiedenis. Standaard eenheden zijn eigenlijk afspraken die je maakt. We hebben ze net al even over de Britten en de Amerikanen gehad. Er is een heel mooi voorbeeld. Een aantal decennia geleden is er een sonde naar Mars gestuurd door de NASA. Dat was een samenwerking tussen Amerikanen en Europeanen. En die sonde die is te pletter gevallen op Mars. En waarom? Puur omdat de Amerikanen in yards rekenden en de Europeanen in meters. En daar zit een verschil tussen.
Ja, tuurlijk.
Nou, en als je dat dan niet goed afspreekt, dan verlies je miljoenen. Dus het is gewoon helemaal niet handig om verschillende maten te gebruiken.
Ja, want zij tellen ook en wegen ook in pounds, maar hun pound is weer iets anders dan onze pond. Of zie ik dat verkeerd?
Dacht het wel, ja.
Ja, dus er is een klein verschil tussen, klopt.
Er is een klein verschil. En wat is een lips? Bijvoorbeeld lips, wat zijn lips? Je hebt lips, je hebt pounds, dat gewoon dus ook.
Dat is voor mij, dat komt van libra, is volgens mij de Latijnse term voor pond. Dus dat is de manier waarop ze dat dan afkorten. Dus een beetje chic doen.
Een beetje chic doen. Ik vind het allemaal maar veel te ingewikkeld hoor. Ook met hun o's en weet je. En,
Maar je moet niet vergeten dat we dat ook jarenlang hier in Nederland gedaan hebben.
Oh ja?
Nou ja, je kan nog steeds een pond vlees kopen of een pond gehakt bij de slager.
Wordt het gewoon een halve kilo?
Ja, dan was het een halve kilo. Maar daar in het taalgebruik gebruiken we dat nog steeds. En in het dagelijks leven. Maar ik ben wel reuze blij dat we in ieder geval ponden en maten in Nederland overal hetzelfde hebben. Tot aan de 18e eeuw had je dus voetmaten bijvoorbeeld. Je had de Rijnlandse voet. Een omgeving van Leiden. Die mensen leefden letterlijk op grotere voet dan Amsterdammers. Want een Rijnlandse voet was groter dan de Amsterdamse voet.
Okay.
En zo had iedere stad zijn eigen maten, of lengtematen en inhoudsmaten.
Dus als je stof moest kopen, dan ging je naar Leiden, want dan was het voordeliger.
Ja, precies.
Oké. Wauw. Oké, dan heb ik hier nog een andere vraag die ik zeg. Hoi, als de eenheden worden aangepast, dan betekent het nogal wat. Denk maar aan de aanpassingen in al het lesmateriaal wereldwijd. Groet Kim, moet het allemaal worden aangepast? Nee, toch? Ik bedoel, een centimeter blijft toch gewoon een honderdste meter?
Ja, dat klopt. Er wordt heel veel moeite gedaan om te zorgen dat het een naadloze overgang is. He, dat alles wat eerst 2 kilo woog, dat weegt nog steeds 2 kilo.
Ja?
Dus daar wordt heel goed op gelet dat die overgang naadloos is. Maar dat hoofdstuk in het natuurkundeboek waarin staat hoe het SI-stelsel werkt, ja, dat is dan wel aan vervanging toe.
Toe, ja, ja.
Ja.
Ja. Leuke WhatsApp-vraag hier. Wie was de uitvinder van de kilo?
Oh, dat is een goede vraag.
Het was een Zwitser die heeft. Er was in de tijd toen het werd ingevoerd. Dat is gebeurd in de Franse tijd. En de Fransen hadden toen een groot deel van Europa bezet. Ja. En die hadden bedacht: willen we nou onze eenheden een beetje acceptabel maken? Laten we dan zorgen dat er van alle landen die we bezet hebben mensen mee beslissen. Dus er was een Zwitser, ik weet zijn naam eerlijk gezegd even niet. Die was de voorzitter van de Kilo-commissie. Ik weet de naam van de voorzitter van de Metercommissie wel, want dat was een Nederlander, namelijk meneer Jan Hendrik van Zwinden. Kijk. Of Jean-Henri, zoals dat in de Franse tijd genoemd werd.
Ja. Van Zwinden. Ja, hij was dus degene die de meter bepaald heeft.
Hij was de voorzitter van de commissie die op basis van alle meedata die vergaderd is door een team van Franse wetenschappers, heeft hij met zijn collega's de meter officieel vastgesteld.
Dat was op die meterconferentie in Parijs. Bovendien was die Van Zwinden was wel een aardige figuur, want hij hield wel van alles netjes afbakenen en in die meters en kilo's opdelen. Hij is ook degene geweest die de huisnummers in Amsterdam heeft ingevoerd.
Ah, oké. Okay. Heel slim, ja. Nou, je moet een keer postbode op Aruba proberen te zijn. Daar word je echt vrolijk van. Die mannen hebben dus hun nummers gaan door elkaar, straten gaan door elkaar. Er zit geen logica in. Maar die postbode weet precies welk huis waar woont, zeggen ze dan. Dus dat werkt wel. Nog één heel korte vraag. Die moet ik nog even stellen. Dus hier. Iedere stad zijn eigen gewicht. Gaf dat niet de enorme mot tussen handelaren toen?
Zeker. Maar daarom had ook iedere stad aan de stadsmuur de maten en gewichten als soort standaard geplaatst. Dus echt in de muur.
Ja.
En bij sommige stadhuizen kom je dat nog wel tegen. Daar zie je een ijzeren staaf zie je bijvoorbeeld aan de muur hangen.
Okay.
Die heeft eigenlijk geen functie. Maar dat is dan zo'n oude maat. Een L of een
L, ja.
Een voet.
Nou, L weet ik nog wel. Dat was 69 centimeter.
Mm-hmm.
Bam! Rijman weet wat. Dan kan ik ook iets wat zeggen. Trouwens, ik kreeg hier een bericht van Ruud Greep. Ik weet niet of het waar is. Karel Ilo is de uitvinder van de kilo.
Het zou
ik
goed
weet
kunnen.
Dat het zo is, maar als de grap is, vind ik het een briljante grap. We zijn zo terug. Heb jij nog vragen over maat en gewichten? Laat het ons even weten. 020-468-4x0. Of stuur een bericht via WhatsApp en het nummer vind je op bnr.nl. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, als het financieel moeilijk gaat, dan zit je tand in de uitverkoop. Vooral als ze geschilderd is door Piet Mondriaan. Maar daar gaat het vandaag niet over. We luisteren vandaag nog steeds naar het enige echte social programma van Nederland. En je mag alles vragen over maten en gewichten. Ieder moment wordt er gestemd in Versailles over de moeder aller kilo's. En daarom willen we ook alles weten over maten en onze gewichten. Mijn experts vandaag, Marijn van Veghel van VSL, het Nationale Meteorologie Instituut, en Bart Grob, conservator voor het Rijksmuseum Boerhaven. Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook of mail askme@bnr.nl. Maar je mag natuurlijk ook bellen. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zeg het nog één keer. 020-468-4x0. Want onze lijnen zijn nu eindelijk open. We hadden een klein probleempje net. En daarom moeten we geen belders hebben. Maar nu mag je gerust terugbellen en je vragen stellen aan deze twee toppers. Ik heb ook heel wat WhatsApps die binnenkomen. En één van ze komt van Marjolein. En Marjolein heeft altijd slimme vragen. Is een van onze beste coaches hier in Nederland. En Marjolein vraagt: wat gebeurt er met al het opgeslagen goud bij de banken wereldwijd als de kilo's geen kilo meer is? Ja.
Ik denk dat er niet zo heel veel mee gebeurt. Als wij denken aan een kilo suiker, dan zien wij een pak suiker zien wij voor ons.
Ja.
Een kilo is een maat voor hoeveelheid eigenlijk. En net zo dat een kilo goud zo'n baar is. Dat is heeft een bepaalde afmeting.
Mm-hmm.
En dat gaat echt niet veranderen nu die kilo veranderd wordt.
Nee, de kilo blijft gewoon, dat gaat gewoon continu door. En ik denk dat de goudprijs veel meer schommelingen heeft dan de kilo ooit heeft gehad.
Waarom ik het een legitieme vraag vind. Als je nagaat dat het scheelt ongeveer 8 microgram nu, die kilo van wat het was, die moederkilo van de andere kilo's die ooit ermee vergeleken zijn. Ja, toch 8 microgram is het.
50 microgram is het.
50 microgram, nog veel meer zelf. Ja. Kijk, 50 microgram, het is niet weinig. Dat wil zeggen, als je kijkt naar een land als Amerika waar je een paar miljoen kilo goud heb zitten. Nou, als je op die paar miljoen kilo 50 microgram neemt, dan heb je toch een behoorlijk gewichtsverschil.
Het is een honderdste miljoenste deel. Dus het is nog steeds relatief heel weinig.
Menig, ja.
Dat,
okay.
Wat die mogelijk gewijzigd is. Maar hij blijft altijd 1 kilo. Hè,
dus dat, kilo. Okay.
Ja. Maar wat ik begrepen heb van die kilo in Parijs, dat hij aan gewicht verloren heeft, is dat hij gepoetst werd eens in de zoveel tijd.
Ah, en dan gaat
en dat daardoor kleine delen van die kilo afgehaald zijn.
Ja, het klopt inderdaad dat hij voordat hij op de balans gaat, wordt hij inderdaad schoongemaakt. Dat is best een uitvoerig proces. Daar heeft ook best wel wat onderzoek naar gedaan hoe dat gedaan moet worden. Dat is een heel model wat de invloed is van dat proces. Maar hoe het komt dat hij tussen hij wordt ook steeds op exact dezelfde manier gepoetst. En daartussen zie je dat al die kilo's allemaal een klein beetje uit elkaar gaan lopen.
En
ten opzichte van de referentie. Kilo, de Grand K, blijft altijd precies 1 kilo. Maar zijn broertjes en zusjes, die altijd in dezelfde kluis liggen, op dezelfde manier gepoetst worden, die gaan ietsjes, daar ontstaat iets van verschil. En dat stabiliseert ook weer ietsjes uit. Hè, dat is ergens in een periode is dat harder gaan, nu gaat het wat zacht. Men weet het niet precies. Er zijn allerlei theorieën, maar er is nog nooit, zeg maar, onomstotelijk vastgesteld wat er aan de hand is. Een van de theorieën is bijvoorbeeld dat er wat kwikdeeltjes uit een thermometer, de kwikthermometer, geabsorbeerd zijn door het kilo, kilogram prototype. Dat zou kunnen, maar we blijven ook, hè, nadat we de nieuwe definitie hebben, blijven we ook natuurlijk de oude kilo gewoon bewaren. En ook van tijd tot tijd meten om te kijken van, goh, want nu hebben we dan een andere referentie, namelijk die constante van Planck. Die drift niet. Dus nu kunnen we eindelijk ook gaan vaststellen, wat was nou eindelijk de drift van dat internationale prototype?
Oké, Gerard Lelieveld heeft een vraag daarover. Gerard, goedemorgen.
Ja, hallo, dat klopt. Ja. Dus ik begrijp dat dat een paar microgram eventueel scheelt, die kilo, die platina standaard kilo. Nu is mijn vraag van hoeveel beter wordt die meting van de Planck-constante? Wordt dat 100 keer beter? Wordt dat 10.000 keer beter? Wat verwachten jullie daarvan?
Ja, hoe constant is die Planck eigenlijk?
De constante van Planck is straks exact en is en blijft voor eeuwig dan dezelfde waarde houden. Dus daar zit geen enkele onzekerheid of drift of variatie meer in. Die is altijd hetzelfde.
Dus het is oneindig veel beter, kan je zeggen?
Dat is oneindig veel beter. Dus de definitie wordt oneindig veel beter. Het is wel zo dat natuurlijk een definitie staat op papier. Je moet natuurlijk wel een instrument hebben om dan massa te kunnen vergelijken met die constante van Planck. En daar zit natuurlijk wel een onzekerheid in. Dat is niet oneindig nauwkeurig. De definitie is oneindig nauwkeurig, maar een praktisch meetinstrument is dat nooit. En dat maakt men dan zo goed mogelijk. En naarmate de techniek vordert, zal dat steeds beter kunnen worden. Nu zit dat ongeveer op dezelfde orde als ook de stabiliteit van de kilo.
Hoe zit dat? Want jullie hebben natuurlijk al die meetinstrumenten hebben jullie natuurlijk in het museum zitten. Hoe, als je kijkt naar de verschillen, hè, in het aantal keren dat het beter is geworden. Hoe is dat in de afgelopen jaren gegaan? De afgelopen decennia?
Nou, de meetinstrumenten, die hebben we zelf niet. Hè. Dus waar Marijn mee meet, dat soort apparaten, die zijn zo hypergevoelig, die blijven in die instituten. En als conservator, ik heb in mijn leven, ik denk al wel 13 verschillende meters of kilo's in mijn handen gehad. Er zijn ook weer kopieën van gemaakt. Je voelt het verschil niet. Je ziet het ook niet. Dus als conservator kan ik niet zeggen welke meter nou beter is dan de andere meter. Ja. We weten natuurlijk wel dat er vanuit wetenschapshistorisch onderzoek, vanuit de geschiedenis, weten we dat er een hele reeks van dit soort afspraken gemaakt is door wetenschappers die daar bij elkaar komen en een overeenstemming bereiken van, nou, laten we nu die constante van Planck gebruiken voor de kilo.
Okay. Ik geef even naar meneer Jansen, die hangt ook al. Meneer Jansen, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, dat zegt u al wat. Je had of hebt het ISO-passingstelsel of het DIN en je draadjes op de draaibak. En je draait twee onderdelen, die moeten in elkaar gaan passen of op elkaar gaan passen.
Ja?
En dan werkt je met plus 200ste, min 200ste. Hoe is het met die passingstelsels? En de temperaturen dan van een onderdeel, het uitzettingscoëfficiënt. Hoe is het daarmee? Hoe staat het daarmee?
Ja, ik kijk naar jullie, want ik heb geen idee wat meneer Jansen probeert te vragen.
Je hebt inderdaad, passing heeft wel een bepaalde tolerantie op een onderdeel dat je maakt. En dan staat een maat op de tekening en daar moet je aan voldoen. Die maten die op een tekening staan voor dimensionele, voor afmetingen van producten, die zijn altijd gespecificeerd bij 20 graden Celsius. Dat hebben we ooit met z'n allen afgesproken. En dat is 20 graden Celsius.
Kamertemperatuur.
Kamertemperatuur, dat was wel fijn. Er was ook een voorstel van de Fransen om het op 0 graden te doen, want dat is een mooie rondere temperatuur. Dat is ook waar de Celsius-schaal op gedefinieerd is. Gelukkig niet, want dan hadden we ons lab in een koelcel moeten plaatsen. Zetten, dus dan kun je gelukkig bij kamertemperatuur meten. Nu is het wel zo dat wij, als wij hele nauwkeurige metingen doen, en dat gebeurt ook in de industrie, als het heel nauwkeurig is, dan meten we ook echt de temperatuur van het werkstuk. En dan corrigeren we de maat natuurlijk met de uitzettingscoëfficiënt. En als het echt heel nauw komt, dan proberen we A, natuurlijk het zo goed mogelijk op 20 graden te brengen. En B, kunnen we dan ook nog heel nauwkeurig de uitzettingscoëfficiënt opmeten van dat specifieke stuk metaal waarvan het gemaakt is. En dan kun je wel heel nauwkeurig die passingen goed krijgen.
Oké. Nou, ik denk dat meneer Jansen heel blij is met jouw antwoord. En ik begrijp het nog steeds niet. Maar dat is een ander verhaal, joh. Ik bedoel, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, weet je, ik weet in elk geval nu waar Krypton vandaan komt. We gaan naar de volgende vraag. Dat is een WhatsApp-vraag. Goedemorgen. In de bloemenbollenteelt gebruiken ze vandaag de dag nog steeds de lengtemaat Rijnlandse roede. Worden in andere sectoren ook nog gebruik gemaakt van oude lengte- of oppervlaktematen? Groet, Oliver.
Nee, wat ik zo net al even aangaf, bij de slager kan je een ons of een pond bestellen. Dus
maar een pond is gewoon een halve kilo, dat is van onze normale, maar een Rijnlandse roede. Ik heb geen idee wat ik daarbij moet voorstellen.
Met aardappels heb je ook nog steeds.
Een mutte?
Een mut aardappels. Ja, dat is zo'n grote zak. Ja. Even zo uit mijn hoofd, dat is het 144 kilo, zoiets.
Het zou goed kunnen.
Niet het aantal kilo's, maar er worden in sectoren worden er nog eigen maten.
En wat moet ik me voorstellen bij zo'n Rijnlandse roede?
Een Rijnlandse roede is een. Ik denk dat. Volgens mij is het een lengtemaat. En die roede komt van wijnroeiers. Mm-hmm. En dat waren, die hadden dus stokken van een bepaalde maat. Daar stonden ook streepjes eenheidsstreepjes op. En die maten dus hoeveel wijn dat er in een vat zat. Want daar moest je accijns op betalen. Als je dat Leiden inkwam.
In Leiden inkwam, ja, precies.
Om maar wat te noemen.
Dat kan op de stadsmuur.
Ja. Het is overigens zo, als je in Nederland voor commerciële doeleinden afmeet, hè, gewichten, maten, dan moet je eigenlijk, dat staat in de wet, het SI-stelsel gebruiken. Dus dat moet je in meters doen. Je mag ook wel iets anders vermelden, maar dan moet in ieder geval ook de prijs per meter of de prijs per kilo moet altijd vermeld staan. Ja. Dat is hoe we het in Nederland bepaald hebben.
Maar hoe weet ik dat bijvoorbeeld de groenteboer op de hoek of de slager dat in de schoen moet met zijn weegschaal?
Daar is een controlesysteem voor. Dus die weegschalen, je mag niet zomaar een weegschaal verkopen aan een kruidenier. Die weegschalen zijn allemaal type gekeurd voordat ze de markt op mogen. Mm-hmm. Dus dan wordt gekeken, is dit een betrouwbare weegschaal? Zit daar niet ook te veel mogelijkheden om te sjoemelen? Dus dat wordt gedaan.
Doen jullie dat?
Nee, dat wordt onder andere gedaan door een zusterbedrijf die dat doet. Daar heb je een aantal partijen die kunnen dat doen. En er is ook controle op. Er zijn inspecteurs die gaan gewoon het land door en die doen steekproef en die controleren dan of het klopt. Ik weet niet of je ooit bij de benzinepomp, daar zitten wel van die stickertjes op zitten. Ja, precies.
Oké, dus in ieder geval zit dat goed in ons land. Nou ja, we gaan zo meteen het laatste kwartier in. En heb je echt alle tijd om je vraag nog te stellen? Ik heb een aantal WhatsAppjes waar we nog doorheen moeten gaan. Dat gaan we zo meteen even checken wat het precies is. En blijkt je dat die Karel Ilo dat een grapje was, kreeg ik net binnen. Ik vond het wel een hele goede grap, moet ik eerlijk zeggen. Want ik geloofde het meteen. Maar dan gaan we zo meteen verder over praten. Heb jij nog vragen? Bel even naar de studio. 020-468-4 kunnen die twee kanjes hier. Mijn twee maten, die weten er alles van. En ik probeer ook een beetje mee te praten. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Maar dat is een kwestie van groei. Vandaag hebben we het over maten en gewichten. Je kan je vragen over stellen via Twitter, @BNR, of je mag bellen 020-468-4-0. Ja, als je vraagt wat die opmerking mee te maken had. Ik was even in gesprek met Thomas van Zijl, die ons zo gaat vertellen wat hij doet bij BNR Zaken doen vandaag. Maar we hebben het vandaag over maten en gewichten. Jij mag je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je kan bellen 020-468-4-0. Mijn gasten Marijn van Veghel van VSL, het Nationale Meteorologie Instituut, en Bart Grob, conservator van het Rijksmuseum Boerhaven. Maar eerst even aangeschoven, je hoorde het net al, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, welke maat heb jij meegenomen?
Nou, ik heb vooral heel veel goede gasten meegenomen. Althans, die staan nu nog buiten, maar te trappelen om zo meteen te beginnen. Marilie het Hoofd Bolle, zij is de COO van WeTransfer. Nederlands bedrijf, hè, wereldwijd actief, vooral aan het groeien in Amerika. En de vraag is, hoe doe je dat? Hè? Hoe kom je als Europees bedrijf echt stevig in beeld in Amerika? Gaan we zo meteen aan haar vragen. En, dames en heren, het is vandaag de dag van de ondernemer. Zeker weten, het is al meerdere keren voorbijgekomen. Nou, daarom hebben wij het ondernemerspanel uitgenodigd. Hebben ze dat nodig, hè? Het vieren van het ondernemerschap, of is dat eigenlijk gewoon onzin? Pitches zijn er ook op vrijdag, een bomvolle show, zometeen vanaf 12 uur. BNR Zaken.
Mag ik ook weten wie je zakenpartner is?
Zeker, ben je toch nieuwsgierig? Christel Groeneboom is
het. Dankjewel, vanaf 12 uur Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Maar tot die tijd, kom maar door met je vragen over maten en gewichten. Zoals bijvoorbeeld Bart van Wijk, die nu aan de lijn hangt. Bart, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Bart.
Hi.
Hi. Ik had een vraagje over proeven die worden gedaan in de ruimte met gewicht. Wordt dat überhaupt gedaan?
Ja, hoe doen ze dat?
Ja,
hoe doen ze dat? Als je zeker dadelijk met de plank constante gaat werken, moet het in de ruimte, moet een kilo hetzelfde wegen als op aarde? Of zie ik dat verkeerd?
Kilo weegt overal. De kilo heeft overal dezelfde massa. Kilogram heeft overal dezelfde massa. Ik ga het nu heel precies zeggen.
Ja, dat ga je heel goed. Ja, goed zo.
Een kilogram heeft overal dezelfde massa, maar gewicht. Op een weegschaal staat het vaak je gewicht in kilogrammen. Mm-hmm. Maar eigenlijk, de eenheid die bij gewicht hoort, dat is een kracht, is de newton, de eenheid van kracht.
Ah, en dat, even uitleggen.
Ja, dat zorgt dus voor die verwarring tussen ook de eerdere vraag van, goh, weet je nou overal even zwaar? Je gewicht is hoe hard de aarde aan je trekt. Dat meten we dus in newton en kracht. Mm-hmm. En dan gaan we uit. Daartussen zit de valversnelling. Kleine letter G is het symbool. En die is ongeveer 10 meter per seconde kwadraat. En op die manier kun je dus heel makkelijk van die newtons naar kilograms gaan. Omdat mensen het, nou ja, we helemaal gewoon gewend zijn om ons gewicht...
Hoeveel newton is 1 kilo?
1 kilo weegt dus ongeveer 10 newton.
10 newton.
Op aarde.
1 kilo. Ja. Ja, nee, dan ga ik toch bij kilo's blijven. Anders ben ik 930 kilo of 930 newton. Het is nog veel zwaarder.
Maar er is nog een heel interessante proef gedaan. Tijdens de eerste maanlanding. Als het gaat over aantrekkingskracht, gewicht, massa, dat soort zaken. Neil Armstrong had een Amerikaanse dollar en een adelaarsveer bij zich. En die liet hij op het oppervlak van de maan liet hij die vallen. En die kwamen tegelijkertijd aan, omdat er dus geen luchtweerstand is. Mm-hmm. Nou, dat is een belangrijk historisch experiment wat Galileo al in de 17e eeuw gedaan heeft. Hij liet bollen van torens vallen, van verschillende grootte, verschillende gewichten. En kwam zo op, wat we net ook al heel even over hadden, van een kilo veren komt langzamer op de grond terecht dan een kilo lood. Ja. En waarom? Nee, die luchtweerstand speelt dan
wel, ja.
Dus waarschijnlijk zullen er wel andere soortige proeven ook wel gedaan worden in die gewichtsloosheid. He, je kan daar.
Oké. Nee, duidelijk. Zie, maar dat vind ik dus het lullig, hè. Ik vroeger van de flat in de Bijlmer waterballonnen naar beneden gooide, was ik een kwajongen. En Galileo was wetenschapper, weet je. Ditzelfde deed. Die pleurde ook allerlei rotzooi naar beneden.
Maar van de toren van Pisa.
Daarom hangt hij zo schuin nu. Anna, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Ik wilde vragen, hoe komen ze eigenlijk aan die berekening van edelstenen, van karaat en dergelijke?
Ik krijg nu ik krijg 4 grote, openstaande, wijd gesperde ogen die naar me kijken. Maar ik vind het wel een terechte vraag.
Ja, de karaat, daar zit een koppeling in met de kilogram, volgens mij. Maar ik durf even niet met zekerheid te zeggen hoeveel karaat nou van een edelsteen nou 1 kilogram is. Dat antwoord moet ik je even schuldig
maken.
Maar
dat zit in de grammen waarschijnlijk, dus dat zal niet zoveel invloed hebben op de kilo die nu bepaald wordt.
Nee, dat heeft zeker geen invloed op de kilogram die nu bepaald wordt, nee.
Weet je, ze zijn nu nog steeds bezig in verzuim te praten. Laten we even naar een stukje luisteren. Gewoon even doorschakelen.
This equation has no number. And actually in the paper, Planck is not trying to justify why this is a very important equation of physics. No, he used it because this is just the correct assumption to find the right result for the Planck spectrum. So basically we could say it's almost reverse engineering. You find the formulas that you want to understand. En dan Max Planck is
ja, nou eigenlijk zegt hij wat jij eerder hebt gezegd. Je had ook daar kunnen staan.
Dankjewel.
Dus, maar laten we het WhatsAppjes even behandelen. BNR, de versnelling zwaartekracht telt ook mee voor de kilo. G is 9,81. Op 100 meter hoogte is die anders. En het, er komt er een heel bericht nog erachteraan. Dan moet ik even kijken. En het, waar ben ik hier? Oh, die kan ik niet lezen, sorry. Het is een tweet die binnenkomt. Dus ik zal het zo meteen voor je lezen. Laten we gewoon eerst naar deze gaan. Wordt in het nieuwe meetsysteem M is E... Nee, het is moet M is E C kwadraat eruit gehaald. Dat klopt toch niet?
E is MC kwadraat.
E is MC kwadraat. Dat dacht ik, ja, iemand heeft het hier omgekeerd gezet. E is MC kwadraat. Dat blijft toch zo?
Dat blijft zo, ja. Het is ook even belangrijk om te beseffen, we gaan niet de natuurkunde. De natuurwetten, daar kunnen we over stemmen. Dan. Maar dat is niet de wet die je kunt aannemen per stemming. Die is gewoon wat die is.
Gewoon de feit, ja.
En E is MC kwadraat. Voor zover wij de natuurkunde nu weet, is dat gewoon een feit. Ja. Dus dat wordt niet veranderd. Het enige wat we gaan veranderen...
Het is wel eens in twijfel getrokken.
Zeker, ja, dat heb je. En juist ook, dat is misschien wel een mooie brug ook met die hele precieze metingen. Juist om dat soort natuurwetten al dan niet te kunnen bewijzen of te weerleggen, heb je juist hele precieze metingen nodig. Dus een van de dingen, er wordt bijvoorbeeld heel erg gewerkt aan hele goede klokken. En dat hebben we bijvoorbeeld nodig om te kijken of de algemene relativiteitstheorie klopt. Ja, ja. En ook dus als we heel goed massa's zouden kunnen meten, beter dan dat we nu kunnen op basis van die kilogram, dan kunnen we misschien daar ook iets zeggen over hoe dat bijvoorbeeld zit met de massa uit de zwaartekracht en de massa met de versnelling, of die inderdaad echt aan elkaar gelijk zijn.
Okay. Ik heb het hier gezegd, de versnellingszwaartekracht telt ook mee voor de kilo. G is 9,81. Op 100 meter hoogte is die anders en het vloeibare deel van het interne van de aarde beweegt ook en heeft ook invloed. Hoe groot is die invloed?
Nou, die invloed is wel degelijk aanwezig. Als je heel precies zeg maar een balans hebt, dan moet je dus zorgen dat je heel goed weet dat bijvoorbeeld je aantrekkingskracht homogeen is. Dus dat wordt allemaal opgemeten. In de beste weeglaboratoria ter wereld, daar weten ze dus van elke plek in de ruimte hoe groot is die valversnelling. Want het klopt inderdaad dat die afhankelijk is van de hoogte. Hij is ook afhankelijk van de plek op de aarde, de evenaf de Noordpolen. Maar zelfs binnen een ruimte kan hij nog variëren. En dat is maar heel weinig, maar dat is voor die allergrootste precisiemeting is dat voldoende om daar toch ook metingen voor te moeten doen. Dus voor die hele die meting van die constante van Planck hebben ze in die hele ruimte in kaart gebracht wat daar de valversnelling is met een uitzonderlijk precies valversnellingsmeetinstrument. Om dat heel goed te kunnen doen. Dus laatste...
Heb jij zo'n instrument in het...
Nee.
Maar je kent het wel.
Jij kent het wel.
Ja, okay. Ze laten dan spiegels vallen en die volgen ze dan met een laser. En op die manier kunnen ze in een vacuümbuis. En dan kunnen ze dus precies meten hoe snel valt die spiegel. Wow. Dus wat is de versnelling daar?
Wow.
Wat we wel hebben is trouwens de pen van Einstein waar die is MC-kwadraat mee geschreven heeft.
Oh, die heb je wel. Kijk, zie je?
Ja, die hebben dan weer wel.
Wauw.
Nou, dat moet een keer komen. Ja, dat vind ik wel cool.
Wat ik eigenlijk niet wist, maar een collega van me zei dat onlangs tegen me. Dat die relativiteitstheorie... die in de natuurkunde heel belangrijk is, die speelt ook een enorm grote rol bij navigatiesystemen. He, satellieten die draaien om de aarde. De aarde draait en daar heb je met allerlei verschillende snelheden van doen. En daar speelt die relativiteitstheorie van Einstein.
Speelt daar een grote rol.
Een grote rol bij.
Ja, dat klopt.
Ik had ook nog een vraagje, die moet ik even terug zien te zoeken waar die was. Even kijken. Dat gaat over windsnelheid, knopen en kilometer. Weet je wanneer je dus nautische metingen. Waar zit daar het verschil tussen een knoop en een kilometer? Waarom we aan een kilometer per uur wijze van spreken?
Ja, dat is gewoon volgens mij gewoonte. Dat is echt ontstaan uit het verleden. Ik denk vroeger, maar dat weet jij misschien beter, werd er echt met knopen geteld of zo?
Ja, je had knopen in een touw en daar werd gewoon om de zoveel tijd werd er een knoop letterlijk afge. Okay. Je werd in zee geworpen en dan had je een maat voor de snelheid. Ja, okay. Niet heel erg onnauwkeurig, maar dat is inderdaad traditie. Is een soort afspraak die gemaakt is.
Zou de massa van een stof niet exacter kunnen bepalen bij het absolute nulpunt, 0 Kelvin? Een vraag van toevallig Pascal.
De massa is eigenlijk onafhankelijk van de temperatuur. Dus afkoelen, dat zou de massa niet moeten veranderen. Een aantal dingen zijn je minder ruis en zo bij 0 Kelvin, maar je hebt een aantal andere problemen. Ik denk uiteindelijk zeg maar dat de kostenbaten die wegen, is het niet zinnig om dat te doen, denk ik. Maar wie weet in de toekomst. Is
en
misschien
0 Kelvin kunnen we niet bereiken. Dat is onmogelijk.
Nee, dus je kunt heel dichtbij komen. Precies, echt exact 0 Kelvin, dat gaat niet.
Maar dan ga je dus al wel de mist in dan.
Nou heren, ik moet helaas een einde maken. Ik vind het jammer dat ik had René de Wit met een hele goede vraag. Want dit is een verband tussen zwaartekracht op de maan en op de aarde. Als we het hebben over vertraging. Nou weet je, dan moeten we even gaan googlen denk ik. Want we komen er niet meer uit qua antwoord in deze uitzending. Maar René, bedankt dat je ook nog even belde. Ik wil jullie bedanken voor al jullie antwoorden. Ik sprak met Marijn van Veghel van VSL, het Nationale Meteorologie Instituut. En met Bart Gorp, conservator van het Rijksmuseum Boerenhaven. Het ging over gewichten en over maten. En ik ben een stuk wijzer geworden. Hopelijk u ook. Hou onze social media website in de gaten, Twitter @BNR en onze Facebookpagina. En natuurlijk ook BNR.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er maandag weer, maar ik ga dit weekend even op mijn gewicht letten, zodat mijn maten in elk geval hetzelfde blijven.